Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, Daniël 9, de versen 8 en 9. Daniël 9, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze koningen en bij onze vorsten, bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Tot zover. Schrijven wij hierboven schuld beleiden. En letten op wij en hij. Schuld beleiden, wij letten op wij en hij. Zo zijn we dan weer, geliefde gemeente, aan deze laatste dienst van het jaar samen, bij elkaar, rond het woord van God. Een jaar dat ook weer genoeg had aan zijn eigen kwaad. Een jaar van ingrijpende gebeurtenissen. Een jaar waarin jong en oud werd geconfronteerd met het zeer tijdelijke van ons leven hier op aarde. Oudere levens, ja, maar ook een betrekkelijk jong leven werd uit ons midden weggerukt. Tot de laatste week toe gaat het door. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zodat ook nu nog rouwdragende in ons midden zijn, die alhoewel een oude moeder, maar toch een moeder ter aarde hebben besteld deze week. Dat zijn dingen, het ene grijpt dieper in dan het ander, maar er zijn dingen die toch diepe wonden nalaten. Misschien dat ik ook daarom niet te diep op deze dingen inga door ze te memoreren. Ik noem het u slechts. Daarnaast werden wij en worden wij geconfronteerd met tegenstand tegen het woord van God. Dat is natuurlijk niet nieuw. Dat is al zo oud als de mensheid oud is. Maar toch, ook dat grijpt diep in. Er zijn tijden geweest dat men alles zo tussen de twee wereldoorlogen en daarvoor, dat men alles verwachtte van de opvoeding. Een Duitser schreef, als ik op bezoek was bij de mensen, predikant, dan hoefde je niet te praten over de vraag, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Want dat sloeg niet aan. Maar, ging je praten over de kinderen, over de opvoeding, dan werd men enthousiast. Alles hing men op aan de opvoeding. Daar moest het beginnen. En daaruit zou het volk gevormd worden. Een vreedzaam volk. Een volk dat het anders zou doen dan de volken die voor ons, de geslachten die voor ons geweest zijn. En in iedere boekenkast trof je wel wat boeken aan over de opvoeding, over pedagogiek, buitengewoon. Ook ten onzent hielden velen zich bezig met het schrijven van verhandelingen. Hoe wij onze kinderen tot de Heer Jezus moesten brengen. En nog veel meer goede raad geven. Wij leven nu alweer in een natijdperk. Zoveel gruwelen, zoveel oorlogen, zoveel misdadigheid hebben ook die denkwijze aan het wankelen gebracht. En voor degenen die leven onder het woord van God, is het duidelijker geworden misschien, dat van hoe groot belang het ouderlijk huis en de opvoeding mogen zijn, God alleen. Hij breidt zijn koninkrijk uit. En hij bouwt zijn gemeente met levende stenen tot een geestelijk gebouw. Hij is die God die dood en leven maakt. En al onze gestroomlijnde voorstellingen en in de wereld en in de kerk lijden schipbreuk. Alles stuit af en breekt af vanwege de doodstaat van de mens. De mens die gekozen heeft tegen God. Er zijn heel erge dingen gebeurd in de wereld, in ons land, in onze gemeente. Heel erge dingen. Als men u zou vragen, wat vindt u nou het ergste? Wat zou u dan zeggen? U zou misschien zeggen, nou, als ik het hele jaar terugdenk, dan heeft dat mij het ergste getroffen. Ik ben mijn vader kwijt. Ik ben mijn vrouw kwijt. Ik ben mijn kind kwijt. En als je de kring wat breder zou maken, dan zouden de mensen gaan denken aan de vreselijke rampen die er hebben plaatsgevonden. Aan de duizenden bij duizenden slachtoffers die gevallen zijn. Iedereen zou proberen in zijn voorstelling terug te krijgen. Wat was dat ook alweer met dat ongeluk, met die brand, met die aardbeving, met die overstroming? Het was vreselijk. Zo zijn wij immers geneigd om te denken. En dan noemen wij dingen die ons het meest hebben geraakt. En weet je, nou, in dit hoofdstuk, dat gedeelte dat ons is voorgelezen, daar doe je de ontdekking dat deze man deze profeet eigenlijk zegt? Het ergste? Vraag je naar het ergste? Dat is de zonde. Dat is de zonde. Het ergste is onze rebellie, onze opstand tegen de Heer. Het ergste? Och, deze man was al als jonge knaap in Babel terechtgekomen bij een eerste wegvoering van mannen van Juda. En hij heeft er een heel leven verkeerd. Tijdens zijn verblijf zijn er nog veel meer Israëlieten gevangen gevoerd naar Babel. En naar andere landen verspreid. De tempel, de stad Jeruzalem, het is al verwoest door de geweldenaren. Geen steen is op de ander gebleven. Wat erg. Maar als je Daniël nou vraagt, is dat nou het ergste dat jullie hier zo lang als ballingen al leven? Ver van huis, ver van de kerk. Nee, dan zegt hij, dat is het ergste niet. Het gaat over de zonde en over God, wiens heiligdom verwoest is vanwege onze zonden. Wiens stad verbrand is vanwege onze afkeringen van de Heer. Hoe komt een mens daar toch toe? Om te geloven dat de zonde het allerergste is. Want dat is niet zo eenvoudig. Vinden wij de zonde wel zo erg? Nee, wij vinden de zonde niet erg. Ook al staat er in het woord van God dat God wraak zal doen over alle goddeloosheid. En dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht. Nee. En de mens. Wij worden steeds harder. Harder. Er is iets ingekomen, zogenaamd, verklaart men het uit de bedreiging van de oorlog en van de atoomparaplu boven ons hoofd. Maar dat is eigenlijk het ergste. Ook niet. Dat is het ergste niet. Want bij die 500.000 mensen die het zo erg vinden dat ons leven bedreigd wordt en dat er nog nooit zo'n spannende situatie is geweest als nu, daar is er misschien niet één bij die zegt mijn zonde, mijn ongerechtigheid, waar moet ik heen, waar moet ik mij bergen als God opstaat om te oordelen de levende en de doden. Schuld beleiden groeit niet in de akker van ons hart. Dat kunnen wij ook niet op oudejaarsavond. Schuld beleiden. Wij kunnen dat wel doen met woorden. Maar de woorden zijn zo geduldig. Maar om nu in waarheid te buigen voor God. En te beleiden, dat is het allerergste, Heer. Dat ik tegen u gezondigd heb. Dat ik ondanks uw trouw en uw ontferming tegen u telkens altijd weer heb misdreven. Hoe komt de mens daartoe? Dat weet je zo niet. Dat weet je zo niet. Je zou kunnen zeggen, bij het kruis van de middelaar, wanneer wij daar een oog des geloofs op mogen krijgen, ja, wij toch rechtvaardig. Wij hebben straf verdiend, maar hij heeft nooit geen onrecht gedaan. De Heere heeft allerlei wegen en middelen om ons tot schuldbelijden te brengen. En schuldbelijden, dat is eigenlijk zoiets, ja, iets van elke dag. Elke dag. Eigenlijk zou je elke zondag wel schuldbelijdenis in de kerk mogen doen. En daar bedoel ik heus niet mee een ziekelijk gevoel, een depressief gevoel. Nee. Maar in het licht van die trouw en die goedheid van God en onze ontrouw, zou je elke zondag wel schuldbelijdenis mogen doen. Daniel, die man, die had dat ook niet van zichzelf. Nee, hij was een zeer wijs man. Hij heeft koningen zien gaan en komen. Zelfs rijken heeft hij ten onder zien gaan. En nieuwe rijken zien komen. Maar hij zat te lezen in schriften, in boeken. Hij merkte iets in de boeken. Nou, dat komt meer voor. En daar kwam hij tegen weer dat bekende getal 70. Dat de Heere besloten had, Jeremia had het geprofeteerd, dat ze 70 jaren in ballingschap zouden moeten ronddolen. Dat is een hele tijd. Een mensenleven. Want wij hebben het immers gelezen aangaande de dagen onze jaren. Daarin zijn 70 jaren. Ik heb vaak gedacht, waarom? De schrift werkt graag met volheidsgetallen. En 7 is ook het getal, het volmaakte getal. Maar waarom 70 jaren? En ik ben tot de gedachte gekomen aan een levenslange ballingschap. Precies een mensenleven. Een heel geslacht van mensen gaat. Er zijn er duizenden bij duizenden die heel hun leven letterlijk in ballingschap hebben verkeerd. Ook Daniel, hij is niet teruggegaan onder Ezra en Nehemia. Hij is daar gebleven en daar gestorven en begraven. Hij mocht rusten in zijn lot tot de opstanding der dagen. Maar ik denk dat God het getal 70 heeft gegeven om ons als het ware te leren. Wij hebben levenslang verdiend. Wij hebben alles verbeurd. Iedere goede dag, jaar, uur, alles verbeurd. En nou zit die man te lezen. God werkt meest middelijk. Hij gebruikt middelen. En dan leest hij in dat boek van die 70 jaren weer. En hij doet opeens, wordt hij zich bewust dat die 70 jaren zo'n beetje aan het eind zijn. 70 jaren zijn bijna voorbij. 70 jaar dat de verwoesting aan Jeruzalem voltrokken is. 70 jaar dat de ellende begonnen is van de ballingschap. En dat is nou middelijkerwijs de aanleiding van zijn schuldbelijden. Merk daarop dat de belofte van God aan Jeremia bekend gemaakt. De belofte dat alhoewel een gans mensenleven, een vol mensenleven, zou vergaan in de ballingschap, dat nochtans, dat desniettegenstaande God zou gedenken aan zijn verbond. En dat God toch een weg zou geven. Een weg van terugkeer. Een weg van opbouw en herbouw. Een weg naar een nieuwe tempel. Een tweede tempel. Een weg waarin zijn gunst weer geschonken en ervaren zou worden. Een weg om Christus wil, die komen zou en komen wilde en komen moest uit dat volk, uit de stam van Juda. En dat is de aanleiding dat Daniël schuld gaat belijden. De belofte van God. Het verbond van God. Er is iets in van wat je ook bij Jesaja vindt. Als hij van verre al heeft gezien de verwoesting, Heere. Ons heilig en ons heerlijk huis, waar de vaderen u loofden, is met vuur verbrand. En alle gewenste dingen zijn tot versmaadheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen niet ontfermen? Zou u het u niet aantrekken? Wij zijn toch naar uw naam genoemd. En nu Daniël door middel van dat lezen, aangedaan door de goedheid en de barmhartigheid van God, nu gaat hij schuld belijden. En in plaats van te vertellen hoe erg het is dat ze zo lang al van huis zijn, gaat hij vertellen, belijden, het ergste. de schuld, de zonde. O Heere, roept hij uit in de tekstwoorden. O Heere, o trouwe en eeuwige God. Die God die zich toch aan Abraham, Isaac en Jacob openbaarde, bekend maakt. Die Heer. Als je die weglaat, dan hou je niets over. Dan is alle belijden een slag in de lucht. Maar hier, daar moet het heen. Naar de Heer. Het kan ontlastend werken als wij elkaar de misdaden belijden. Maar het grootste is de Heer. En dat woordje, o Heer, daar ligt iets in van de gesteldheid van het hart. Er ligt ook iets in van de oefening van het geloof, het allerheiligst geloof. De hoop en de liefde, o Heer. Niet, o Heere, wat doe je? Nee. Maar o Heere, in de zin van, denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Wat is het een wonder als een mens bij de Heere terecht mag komen. Dat doet de Heere. Dat hebben wij nodig. Allemaal. Hoofd voor hoofd. Je zou misschien dolgraag deze of gene eens ontmoeten. Begrijpelijk. Maar dit is de diepst ingrijpende ontmoeting met de Heer. Die eeuwig getrouwe, maar ook rechtvaardige God. En men schreeuwt alles bij elkaar soms. Als het verkeerd gaat, als het fout gaat. O, wat is de onrust groot. Ik denk het alleen aan. En dat geldt voor mij net zo goed. Voor ons allemaal. Kinderen. Die zo makkelijk het een of ander wegluift. Oh. Kinderen. Die het woord van God verlaten. Of met moeite. Met moeite. De gang naar het huis van God maken. Het is eigenlijk maar iets wat erbij hangt. Het moet nou eenmaal. Zo kan het zijn. En je kunt wat zeggen en, nou ja, men gaat wel. Maar het is niet zo belangrijk. Je zit dan wel eens te denken, als toch de rollen eens omdraaien. En wij komen in nood. En de dood grijnst ons aan. En de ellende is bij ons. Zouden we dan nog zo praten? Waar is dan onze overmoed gebleven? Het gemak waarmee we de dingen aan de kant schuiven en onze eigen weg kiezen. En zo onze eigen ik en wil erdoor drukken alsof hemel en aarde ervoor opzij moeten. God en zijn woord eronder. daar luister ik niet naar. Alleen voor zover het mij uitkomt. Komt het mij niet uit, dan doe ik mijn eigen wil en ik verwerp het gebod dat ten leven. Dat is erg. Dat is eigenlijk het ergste wat er is. Je kunt een heel moeilijk leven hebben. Je kunt allerlei tegenslagen moeten incasseren. Het kan je niet voor de wind gaan op je werk of op school. Je kunt met grote verliezen geconfronteerd worden. Maar toch, het hoort allemaal bij het voorlopige. Gaat voorbij. Als de wereld nog staat. Wie van ons zal dan over 25, zeg 50 jaar, nog leven? Kinderen, dan zijn jullie vaders, moeders, grootvaders, die je misschien nog hebt, allemaal weg. En jullie zijn dan mensen die ook alweer naar het einde toe gaan. Naar je pensioentje. Zo gaat het leven voorbij. Maar als dan die werkelijkheid komt, wat zal dat erg zijn? Die angst, die vertwijfeling. En dan kun je zeggen, ja, maar de Heer is langmoedig. En de Heer, dat is zo, dat zullen we horen. Staat er geschreven. Maar hebben wij ook wel eens gedacht dat het zo kan zijn? Daarom zal ik lachen wanneer hun vrezen komt en spotten wanneer hun verderf daar is. Als hun verwoesting en ellende overkomt als een wervelwind, dan zullen zij mij vroeg zoeken. Maar mij niet vinden. Ze zullen tot mij roepen, maar ik zal geen antwoord geven. Omdat zij al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing achter hun rug gedaan. Dat is erg. Dat kan ook gebeuren. Want God is aan ons niets verplicht. God is barmhartig en rechtvaardig. Nou ja. Ja, wij zitten hier in de kerk eigenlijk niet als andere mensen die beter zijn. Maar als het goed is, dan weten de mensen in de kerk wat zonde is. Wat verkeerdheid is. Dat is een ontdekking die God geeft. Daniel zat in de boeken te lezen. En opeens werd zijn hart daardoor aangegrepen. Het was niet een paternostertje of wat ook. Of een rozenkrans. Maar de woorden komen diep uit zijn hart. Want de geest der gebeden is op hem gekomen. En daarom, o Heer. Want kinderen. En ouderen. Als wij vastlopen in ons leven. En alles stort in. Dan kan vader niet helpen. En moeder kan niet helpen. Misschien als je 100 gulden nodig hebt, dan is er nog te helpen. Maar als je voor de laatste rij staat, de oversteek, en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft, dan kan vader je niet helpen. Al roep je nog zo hard. En dan gaat het door merg en been. Niemand kan ons helpen. Daarom dat groot, o Heer. O Heer. Want als dienaar van dat evangelie mag ik jullie en mezelf dan ook nu en straks voorhouden. Denk dan nog terug aan de naam van die eeuwig trouwe God. Wie weet, hij is groot van barmhartigheid. O Heere, zegt hij, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij mij ook. Hij sluit zich erbij in. Hij staat niet op een afstandje te schelden op de slechte toestanden van het land en van het volk. En zichzelf daarbij uitsluitend. Nee, dat helpt ook al niet. Hij zegt bij ons. Dat zie je altijd bij de profeten. Dat ze zichzelf daarbij insluiten. Dat is genade. Want dat leeft zo ontzaggelijk sterk in onze harten, vaders en moeders. Om te vergeten dat onze moeder een Hetitis en onze vader een Amoriet was. Om te vergeten, ik heb God op het hoofd misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Om te vergeten dat niet wij, maar hij alleen de Heere is. Dat hebben wij nodig. Bij ons allemaal is de beschaamdheid der aangezicht. Vanwege onze zonde. Vanwege ons afwijken van de Heere. Vanwege onze vleeselijke gedachten en hoogmoed. Dat wij het wel zullen redden. Dat wij de zaak wel zullen besturen. En dat wij nou, als wij in die of die omstandigheid zouden zijn, dan zouden we dit of we zouden dat. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Hij was een zeer gewenst man bij God. Maar hij schaamt. Zou er nog meer geweest zijn? Hij zegt ons, meervoud. Ik weet niet hoe je dat moet zien. Hij heeft het over de vorsten, de koningen, de vaders. Zouden die op dit eigenste moment, zouden die zich ook hebben geschaamd? Ik weet het niet, maar ik zou er een vraagtekentje bij willen zetten. Of dat op dit moment dat Daniël daar ontdekt heeft, dat de tijd van de belofte, van het beloofde herstel aanstaat, of dat ze tegelijk allemaal in de boeken hebben gelezen en tegelijk allemaal beschaamd zijn geworden. Dat kan de Heere wel, maar zo gaat het meestal niet. Weet je, in de Bijbel kom je nogal eens vaak tegen eens voor alle. Dat heb je bij Adam in het paradijs. Door de misdaad van die ene zijn velen tot schuld, zijn alle tot schuldigen geworden. Maar door de gehoorzaamheid van die ene zijn velen tot rechtvaardigen gesteld. Dat heb je vaak hoor in het Oude Testament. Dat die lijnen worden doorgetrokken. Juda, gij zijt het. In die stamvader Juda werd zijn hele geslacht op een bijzondere wijze vereerd. Door God. Hij die iets van het Messiaanse mocht laten zien in zijn leven, toen hij zei: ik ben borg voor deze jongen bij zijn vader, neem mij. En zo moet je dat nou ook hier zien. Bij ons. Ja, Daniel is de man die hier aangegrepen is in dat schuldbelijden. Door de beschaamdheid. Hij durft zijn ogen als het ware niet op te slaan tot God. Hij roept God aan, maar hij neigt zijn hoofd ter aarde. De zonde maken immers een scheiding. Kijk, en nu mag hij als een soort representant, mag hij als het ware dat volk, die koningen, die vorsten, die mannen, die vaders, die mag hij als het ware in zich meedragen. Daarin is die type van Jezus Christus. Die in zijn lijden en sterven de kerk met zich meenam. Die zijn kerk vertegenwoordigde in lijden, in sterven, in gehoorzaamheid tot in de dood. In het vervullen van Gods wet. In het klagen naar de levende God. En zo'n trek zit er hier nu ook in, bij ons. Misschien denken de koningen, de gevallen gewezen koningen en vorsten en vaders er op dit moment niet aan. Maar Daniel trekt ze als het ware aan. Bij ons, Heere, is de zon. Wij hebben tegen u gezondigd. Waarom? Waarin dan? In alles. In plaats van te luisteren naar God, die zijn profeten, zijn woord zond. Dat heeft hier de nadruk in de schriftgedeelte. Zijn woord dat hij zond, zijn woorden. Zijn stem. De profeten. Die gezonden zijn om wel en wee te verkondigen. Daar hebben ze niet naar geluisterd. Want ze hebben gedacht, och, wij zijn een uitverkoren volk. God kan zijn eigen toch niet straffen. Al zou heel Israël nou in puin gaan, dan zouden ze in Jeruzalem nog denken, dit blijft wel staan. Hier woont God. Hier is Gods huis. Wat durft de mens toch te denken en zich te vereenzelvigen met God, terwijl hij helemaal niet naar God luistert. Hij denkt dat God de gevangenen is van een stad, van een kerk, van een priester. Helemaal niet. God doet alles wat hem behaagt. Hij is groot van raad. en daad. Wij hebben tegen hem gezondigd. Ja. Denk nou eens aan dit jaar. Ik zei, wij kunnen geen schuldbelijdenis maken. Maar zet nou eens een streepje onder wij. Wat hebben wij nou gedaan? Ik, u. Ach, tot ons grote verdriet werden wij ook geconfronteerd met openbare zonden. En daar zou je natuurlijk een hele preek over af kunnen steken. Hoe erg. Dat is waar. Maar wij allen, dat we zijn stem niet hebben gehoorzaamd, zijn goedheid niet hebben geprezen, gezondigd in het bidden en in het niet bidden, gezondigd in de kerk en buiten de kerk, gezondigd in onze verhouding tot elkaar en tot de kinderen, gezondigd in alle opzichten. Wij kunnen het niet doorgronden. Maar dit is een feit. Wij hebben tegen u gezondigd, zegt Daniel. Tegen u. En zo zou ieder de balans wel op kunnen maken. En aan het einde, als we op ons plaats zouden zijn, zouden we zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, en ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Want die zonde bedreven wij tegen een goede vader, een goeddoend God, die ondanks alle geruchten en alle verhalen en alle pessimistische geluiden, die ons toch dagelijks verzadigde met brood, die ons te drinken gaf en te kleden en een dak boven ons hoofd, die ons zo menigmaal heeft gered uit moeilijke omstandigheden en situaties. En ons bevrijden van veel doodsgevaar die ons omringen. We hebben tegen hem gezondigd. In het niet erkennen. De Heere is God. Die ons licht gegeven heeft. Je leest in de Bijbel, als Israël vet werd, dat wil zeggen, het was allemaal in orde. Het was alles goed, ze hadden alles wat hun hart begeerde. Toen sloeg hij achteruit. Hij sloeg. Daar zie je een beeld van de mens. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Die verdorven Adams natuur, die geen lust heeft aan de kennis van zijn wezen. Die waren we niet kwijt. Die hadden wij. En het is genade als die het woord niet nam en de overwinning niet behaalde. Dat is enkel genade. Maar wij hebben tegen de Heere, tegen hem, gezondigd. Met gedachten, woorden en werken. Als je het gebed leest dat de Joden vroeger op de grote verzoendag deden, dan lees je een eenschakeling van zonde die beleden werden. De hoogmoed, de eigenwaan, het stelen, het bedriegen, de lastering, de echtbreuk, alles wordt zo genoemd. En beleden voor die God die het hart doorgrondt. Nou ja, je kunt zeggen, dat hoeven wij allemaal zo niet te zeggen. Nee. En toch. Wat kan het van betekenis zijn als ik, als u, echt, concreet, mogen belijden. Deze, mijn schuld, mijn zon voor de Heer. Die ik gedaan heb, ten aanzien van vader, moeder, vrouw, kind, welke verhouding voor het aangezicht van de Heer, die het weet. Och, als je bij dat wij, als je daaraan denkt, dan zou je kunnen zeggen, een wereld van ongerechtigheid. En hij, God, ja, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daniël heeft het gezegd, alles wat de Heere gezegd heeft, zegt hij, is letterlijk uitgekomen. Al die oordelen die de Heere in de 5 boeken van Mozes heeft laten horen aan het volk, zo ze niet in zijn wegen zouden wandelen, die zijn aan hem vervuld. Het ging niet allemaal op één dag, maar het kwam. Er zijn soms momenten dat je dat aan kunt grijpen. Voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zegt de wetenschapper. Hoe het ook gaat, maar het woord van God vervult zich. Het is wat. Wat wij doen tegen dat woord van God. Dat zal de Heere zien en zoeken. Bij voorbaat is het al verloren. Je hele leven. Bij voorbaat. Je zult ook niet gelukkig zijn tegen dat woord in. Dat is erg. Jazeker. Dat is erg, maar dat is het ergste niet. Want het ergste is dat ik dat woord van God aan mijn laars lap. Want we zijn hier niet bij elkaar gekomen om oudejaarsavond te houden in de zin van, nou jongens, dat hebben we aardig versierd. Maar als het goed is, of goed is, als Gods geest door zijn genade bij ons is, dan is dit het grote verschil. Dat de wereld zich verdringt in een roes. En dat wij bij elkaar komen. Zo het God behaagt om te belijden. Dat zijn wij. Dat ben ik. Maar dat neemt deze waarheid niet weg die ik u noemde. De wegen buiten God, buiten de belijdenis van schuld, buiten de terugkeer, die lopen allemaal dood. Want man en vrouw, zonder dit, zonder hem, zult ge niet gelukkig zijn. Jongen en meisje, in de weg die ge bewandelt tegen het uitdrukkelijk woord van God, is je gehele leven gedoemd te mislukken. En dat loopt niet over of ik dat gun of wie dan ook het misgun of wat dan ook. Dat heeft alleen te maken met... Ziet in het boek des Heren, zegt de profeet Jesaja. Let erop dat er geen woord ter aarde valt. Dat het zich alles vervult op Gods tijd. Het komt. Onherroepelijk. Wie heeft met God getwist en vrede gehad? Bij de Heere, Hij, onze God, durft hij dat nog te zeggen? Ja, daar moet je nou weer een profeet voor zijn, die door de Geest bezield wordt. Dat, mag ik het zo zeggen, dan begrijpen we elkaar goed, dat zootje, dat was het hoor. Kijk alles maar aan. Slechtste van de slechte. Dat ze een God hebben. Waar ze niet eens misschien blij mee zijn. Ze hebben er niet naar gemaakt. Helemaal. Maar toch, dat verbond, dat ligt er. Ook al zijn de duistere plaatsen des lands woningen van geweld. Ook al staat alles op zijn kop. God dringt zijn kerk en de enkeling. Dringt hij weer naar die hoek terug. God. Ja, een vader en een moeder moeten soms wel eens straffen in het gewone leven. En de ene is wel eens wat harder dan de ander. Ik heb wel eens een moment gedacht dat ik met iets in mijn handen stond. Dat ik een doodslag zou begaan. En toen zei God tegen me. Verhef je niet om hem of haar te doden. En dat is net zoiets naar de hoek. God, Hij. Wat we zo makkelijk elkaar voor kunnen houden, waar we moeten wezen, bij de Heer en bij de oude Heer, ja. Maar er is een mens niet zomaar. Dan moet hij gebracht worden. Want anders, dan is de ramp niet te overzien. Terwijl alles ons duidelijk maakt. Niets is er waar ik in kan rusten. Niets is er waar vrede, waar iets mee te bereiken valt. Niets. God. Bij de Heere, onze God. Is er dan nog een God voor zo'n ellendig volk? Is er nog een God voor zo'n gemeente? En voor zo'n voorganger? Heere. Wij zijn toch naar uw naam genoemd. Ja, daar komt dat verbond. Kijk, dat is voor de kerk juist het wonder, dat eenzijdige van het verbond. Beschouw herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons. In liefde ontvond. Wij hebben geen liefde. Maar de Heer. Eeuwige, onveranderlijke liefde. En daar doet Daniel nu geweld op. Hij is net als een man, een bedelaar is hij wel. Ja, dat is hij. Hij sluit zich in bij dat hele verloren volk. Maar als een soort exponent van dat volk. timmert hij op de deur. O Heere God, zou het geen tijd kunnen zijn. Geen tijd kunnen worden. Dat we naar huis mogen. Dat de deur open gaat. Want bij de Heere, onze God, zijn de barmhartigheden. Barmhartigheid, dat is een woord dat ligt verankerd in het verbond van God. Barmhartigheid is dit, dat de ene partij is nergens en kan ook eigenlijk geen partij wezen en wil geen partij wezen met de Heere. Hoewel de Heere zijn verbond met hen oprichtte, maar ze zijn nergens en dat God dan blijft staan. In zijn bedreigingen, maar ook in, zoals Mozes dat zegt in een van zijn woorden. O, dan ziet hij ze al geslagen en verstrooid over de aarde. Maar hij ziet ze ook roepen. Roepen uit ellende tot de Heer. En dan ziet hij ook dat God ze helpt. Niet om hun, maar om zijn naamswil, om zijn eer, om zijn Christus. Bij de Heere zijn barmhartigheden. Dat is pure barmhartigheid. Dat als God ziet dat er niemand is op zijn plaats gebleven en hij alles gedaan heeft wat er te doen is aan zijn wijngaard, en dat hij dan als straf, omdat die wijngaard niks opbrengt voor de Heere, dat hij de muur erom sloopt, zodat alles naar binnen kan trekken. Met die plompe poten alles vertrappen. Dat zal men met die wijngaard doen. En die wijngaard zijt gij, zegt de profeet, o mannen van Juda. En dat God dan nog laat profeteren. Jacob, mijn knecht, ik die uw formeerder ben, uw schepper, dat is barmhartigheid. Barmhartigheden en vergevingen, meer dan één, meer dan duizend, meer dan miljoen. Voor elke dag van het jaar, voor deze avond, vergevingen. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon ze om hun zonden straffen ondervonden. Vergeven. Kwijtschelden. Bedekken. O, daar wist de psalmdichter van als hij uitroept. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij uit uw boek weggedaan. Vergeving. Heb je zonde? Of ben je zo verhard? Dat je niet wil luisteren. Heb je zonde? Hier staat, wij hebben alle gezonden. Wij zijn allen zeer beschaamd. Al zou er maar één zijn. En die ene is het. Buiten en boven Daniel staat die middelaar, die verbaasd en zeer beangst begon te worden. Er is vergeving. Altijd bij hem geweest. Alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Het woord moet je wel goed uitleggen. Sommigen vertalen het ook. Want wij hebben tegen hem gerebelleerd. Je moet het zo uitleggen. Dat is de betekenis. Wij zijn in onze zonde zo ver gegaan dat we tenslotte is alles ontaard in opstandigheid. Niet zomaar wat, maar opstandigheid. Iets van in de zin. En ik wil het niet en ik doe het niet.
en ik luister niet. Slaat die vent dood, zo ging het met zijn profeten. Zet hem in de gevangenis. Rebellie, dat is opstand. Gemene opstand tegen de Heer. Maar nou wil dit woord zeggen, alhoewel wij tegen hem geleerd hebben. Nou wil dat zeggen, er is geen andere weg dan God. Dat wil eigenlijk zeggen. Onze zonde is zo openbaar geworden, zonde te zijn. Opstand. Dat we nergens anders heen kunnen. Er zit niet anders op dan vergeving. Dat is de enige weg, de enige mogelijkheid. Barmhartigheid en vergeving in Christus. Wie nou nog durft te rekenen en durft te kijken om de zaak, proberen om de zaak in evenwicht te krijgen, die speelt met zijn leven. Er is maar één oplossing. Want we hebben tegen hem gezondigd, gerebelleerd. Tegen hem. Dan is er maar één uitweg. Dat is Jezus Christus, zijn bloed, dat vergeeft, verzoent. Dat enige. Daarom denk ik aan het gezang, ach, waar dan heen, tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot de troon de weg ons weer ontsloten. Genade, barmhartigheid. Oh, we moeten naar huis, mensen, het is hoog tijd. Maar ik wens u en mij alle toe die oprechte beschaamdheid, maar ook om een beroep te mogen doen voor het hele jaar. En voor iedere dag een beroep te doen op de goddelijke barmhartigheid in Christus. Amen.